We openen eigenlijk bij het Oude Testament, het eerste Bijbelboek, het boek Genesis, hoofdstuk 43, dat we lezen vanaf vers 11. De tekst is straks vanaf vers 17. We lezen vanaf vers 11 tot en met 25. Aan het begin, Jacob heeft aan het eind van hoofdstuk 42 gezegd, jullie, dus toen ze allemaal hun zakken met koren leegden, denk in één grote bak, want hij staat erbij, en bij alle komt die geldbuidel weer terug, hij schrikt zich naar, wat hebben mijn jongens weer uitgespookt, en hij heeft uitgeroepen, jullie krijgen Benjamin niet mee. Dan moet je niet vergissen, nou lijkt het net alsof een jochie van 12 is, maar Benjamin... Jozef is nu 39. Hoe kom ik daaraan? Nou, hij is 17 als hij verkocht wordt. Hij is 30, zo staat er, als hij uit de gevangenis bij Farao komt. Zeg een half jaar eerder, het eerste volle jaar begon van de rijke oogst. Nou, 7 vette jaren. 37,5, en nu is het het tweede jaar van de honger. Dus Jozef 39, dat betekent dat Benjamin zo'n 34 of 35 is. Maar hij blijft voor Jacob de kleine jongen die hij bewaren moet. En dan roept Jacob uit, jullie krijgen wat er ook gebeurt, Benjamin niet mee. Maar het eten is op. En dan probeert hij toch of ze teruggaan zonder Benjamin. Maar Juda zegt nee, we hebben u duidelijk verteld. Die man heeft ons duidelijk gezegd, jullie komen me niet meer onder ogen zonder jullie jongste broer. En dan zegt hij op een gegeven ogenblik tegen zijn vader. Hij zegt, als we het niet doen, geen eten halen, dan gaat die jongen ook dood. U, wij en al onze kleine kinderen. En dan zegt Juda, geef hem aan mij mee, ik zal borg voor hem zijn. Nou, en dan zitten we bij vers 11. Toen zei Israël, let op, staat niet Jacob, maar Israël, dat betekent, hij spreekt als aartsvader, betekent ook wat hij zegt. Heeft consequenties voor de vorming van Israël. Het betekent ook, hier doen de beloften mee die God gedaan heeft bij Pniel, toen hij de naam Israël kreeg. Toen zei Israël hun vader tegen hem, als het zo gesteld is, doe dan dit. Neem van het beste van dit land in jullie zakken mee en geef dat die man als geschenk wat balsem, wat honing, land vloeiend van melk en honing, specerijen, mirre, pistasnoten en amandelen. En zonder dat Jacob het weet, noemt hij verschillende exportproducten op die de Ismaëlieten die Jozef gekocht en verkocht hebben, mee op reis waren naar Egypte. Het boek zit wonderlijk in elkaar. En neem een dubbel bedrag aan geld met jullie mee. En neem ook het geld dat boven in jullie zakken teruggekomen was, is weer mee met jullie terug. Misschien was het een vergissing. Neem ook jullie broer mee. Sta op en ga terug naar die man. God de Almachtige, geven jullie barmhartigheid in de ogen van die man, zodat hij jullie andere broer, Simeon die gevangen zit, en Benjamin met jullie terug laat gaan. En wat mij betreft, als ik van kinderen beroofd word, dan word ik van kinderen beroofd. Dit is geen fatalistische uitspraak. Hij geeft zich eindelijk aan de Heere over, zoals Esther zegt, kom ik om, dan kom ik om. Vandaar dat ik het maar niet lees. Het is er ook tussengevoegd. En dan vers 15. De mannen namen dat geschenk een dubbel bedrag aan geld met zich mee en Benjamin. Ze stonden op en trokken naar Egypte en stonden voor Jozef. Toen Jozef Benjamin bij hen zag, zei hij tegen degene die over zijn huis ging, Breng deze mannen naar mijn huis, slacht vee en bereid het, want deze mannen zullen vanmiddag met mij eten. De man deed zoals Jozef gezegd had. En de man bracht deze mannen naar het huis van Jozef. Toen werden de mannen bevreesd, omdat ze naar het huis van Jozef gebracht werden. Ze zeiden, we worden hier binnengebracht vanwege het geld dat de eerste keer in onze zakken teruggelegd is, zodat hij ons kan overrompelen, ons kan overvallen en ons tot slaven kan nemen en ook onze ezels. Daarom benaderden zij de man die over het huis van Jozef ging en ze spraken hem aan bij de deur van het huis. Ze zeiden, och meneer, we zijn de eerste keer alleen maar gekomen om voedsel te kopen. En het gebeurde toen we in de herberg gekomen waren, onze zakken openden, zie, ieders geld zat boven in zijn zak. Ons geld in zijn volle gewicht. En dat hebben we nu weer mee teruggebracht. We hebben ook ander geld meegebracht met ons om voedsel te kopen. We weten niet wie ons geld in onze zakken gedaan heeft. Hij zei, vrede zij u. Wees niet bevreesd. Uw God en de God van uw vader heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld heeft mij bereikt. Toen liet hij Simeon naar buiten brengen, naar hen toe. Daarna bracht deze mannen in het huis van Jozef en hij gaf water en ze wasten hun voeten. Hij gaf ook hun ezelsvoer. Ze maakte het geschenk gereed tot Jozef 's middags zou komen. Want ze hadden gehoord dat zij daar de maaltijd zouden gebruiken. Tot zover de schriftlezing. Genesis 43, vers 15 tot en met 25... Het thema van dit gedeelte is, de Heere leidt de weg van de broers door Jozef naar het huis van Jozef. Drie hoofdmomenten ontdekken we. Ten eerste, Jozef geeft zijn hofmeester bevel de broers bij hem thuis te brengen. Vers 15 tot 17. In de tweede plaats, de broers interpreteren de gebeurtenis vanuit hun schuld. Vers 18 tot en met 22. En dan in de derde plaats, de hofmeester wijst hen in vrede op de God van hun vader. Vers 23 en 24. De Heere leidt de weg van de broers door Jozef naar het huis van Jozef. Jozef geeft zijn hofmeester bevel de broers bij hem thuis te brengen. In de tweede plaats, de broers interpreteren de gebeurtenissen vanuit hun schuld. En in de derde plaats, de hofmeester wijst hen in vrede op de God van hun vader. Dus ten eerste, Jozef geeft zijn hofmeester de broers bevelt de broers bij hem thuis te brengen. Gemeente jongens en meisjes, net als bij de eerste reis naar Egypte, wordt er ook bij de tweede reis niets verteld over de reis. Het staat heel simpel. Ze pakken het, nemen het geld, dubbel bedrag aan geld, Benjamin staan op, trekken naar Egypte en stonden voor Jozef. Als er een man was, zou er wel iets meer verteld zijn. De eerste keer was dat nog niet zo, dat die broers aankwamen in die Egyptische stad. Wat zullen die jongens van het platteland, die eenvoudige herders, wat zullen ze er ogen uitgekeken hebben bij die prachtige gebouwen, bij de piramide die ze zagen verrijzen verderop. Ja, dat is toch altijd sightseeing. Als je ergens waar je nog nooit geweest bent, komt. Bij deze reis zou verteld worden dat ze bol staan van de spanning. De vorige keer Want dat is wat hier eigenlijk gebeurt. De Heer is bezig een verborgen geheim op tafel te krijgen. De eerste keer kwamen ze in nare omstandigheden. Dat die hoge Egyptenaar, die onder de farao stond, zo barst tegen hen deed. Jullie zijn een stelletje spionnen. En hij heeft ze ook nog met zijn tienen in de gevangenis gezet. 3 dagen. Dat ze met elkaar mochten uitmaken. 1 mocht terug naar hun vader toe. En met de andere 9 moesten blijven zitten. Nou, maak het met elkaar maar uit. Maar er is niks van gekomen. Want niemand had de trek in om terug te gaan in zijn eentje naar pa toe. Om te vertellen wat er nou gebeurd was. En toen ineens uit de gevangenis gehaald. En zonder dat die man er aandacht aan geeft, heeft hij zomaar het omgekeerd. 1 moest achterblijven in de gevangenis en 9 moesten terug. Wat hebben ze het benauwd gehad. En toen hebben ze ook tegen elkaar gezegd. Wij zijn in benauwdheid. Omdat wij onze broer Jozef in benauwdheid gebracht hebben. En toen hij om genade smeekte, hebben wij hem niet gehoord. En nou komt God erop terug. Nou zijn wij aan de beurt. Een schuld komt boven. En tenslotte mochten ze terug. En toen onderweg die vreselijke ontdekking dat het geld terug zat in hun zak. 1 broer ging even naar de stal om de ezel wat koren te geven. Dat dier ook weer tegen kon. En toen, met grote ogen kwam die terug. Het geld is terug in de zak. En toen hebben ze uitgeroepen naar elkaar. Waar is God mee bezig? Wat doet hij met ons? En nu zijn ze er weer. Simeon hebben ze achter moeten laten in de gevangenis. Nou, die buiken staan bol van de spanning. Hoe zal dit nu gaan? Ze hebben Benjamin bij zich. En ze stonden op. Trokken naar Egypte. En stonden voor Jozef. Ineens zijn ze in de buurt van Jozef. Het is alsof hij op hen wacht. En er zeker van is dat ze zouden terugkomen met Benjamin. Jozef ziet hen. Voordat zij hem zien en stonden voor Jozef, lees ik in vers 16, toen Jozef Benjamin bij hen zag, enzovoort. Maar toen Jozef Benjamin bij hen zag, zei hij tegen degene die over zijn huis ging, breng deze mannen naar mijn huis, slacht vee en bereid het, want deze mannen zullen vanmiddag met mij eten. De hofmeester wordt hier aangeduid als degene die over zijn huis ging. Dus Jozef heeft iemand in zijn huis die zijn vertrouweling is, zoals hij dat zelf geweest is in het huis van Potifar. En ik krijg de indruk dat Jozef Benjamin ziet. En dan direct tegen zijn hofmeester zegt, breng de broers naar mijn huis, maak eten klaar, pak een kalf, slacht het en dan zullen ze vanmiddag bij mij eten. Let erop, als eerste wordt dus verteld van Jozef, toen Jozef Benjamin zag. Dus alles wat volgt wordt door dit ene bepaald. Jozef heeft Benjamin gezien. Want ja, wij hakken die. Nou ja, dan bedenkt Jozef dit. Eentje eerst Simeon in de gevangenis en Benjamin moet komen. En later bedenkt hij weer wat anders. Nee, God heeft hem een geweldig inzicht gegeven. Opdat Jozef gebruikt wordt, dat die broers hun verborgen zonde gaan beleiden, want we kunnen met een verborgen zonde niet sterven. Als u dan op uw sterfbed ligt, u kunt niet tot ruimte komen. Het moet beleden worden. Er moet een vlak veld zijn. Het wordt door het ene bepaald. Jozef heeft 1 groot plan. toen Jozef Benjamin zag. Daar wordt alles door bepaald. En de hofmeester moet dan direct veeg slachten, klaarmaken. Vanmiddag ga ik met ze eten. Hoewel Mozes, die het opschrijft, en Jozef er totaal mee onbekend zijn, doet dat bevel van Jozef me denken aan het bevel van de vader van de verloren zoon. Slacht het gemeste kalf om samen te eten. Als de jongste berooid en beroofd en uitgeschud uit een ver land naar huis terugkeert. Maar hier is niet de doodgewaande zoon die thuiskomt bij zijn vader en familie. Maar hier komen zijn broers en familie zonder dat ze het weten komen terug bij de verloren gewaande zoon. En dan is het de verkochte en verraden zoon die hier de maaltijd klaarmaakt. Er zal nog een ingrijpende beproeving volgen. Want waarom doet Jozef dit? Jozef wil weten of zijn broers veranderd zijn. Eén ding is, dat heeft hem nu opgelucht. Hij zat er vreselijk over in. Leeft mijn broer, mijn jongste broertje nog? Of hebben ze die ook uit de weg geruimd? Want hij kon op zijn vingers natellen dat Benjamin nu bij zijn vader de plek innam die hij altijd had ingenomen. Leeft hij nog? Nou, je ziet hem, hij leeft nog. Maar hoe staan ze tegenover hem? Er komt een indringende beproeving, dat is één groot magistraal geheel. Dan komt die maaltijd en dan krijgt Benjamin een vijfdubbel postje. Dat hoort nu niet bij de tekst. Maar het is om de afgunst op te roepen, zoals ze op hem afgunstig waren, omdat zijn vader hem meer gaf. En om dan te kijken met die zilveren beker, als ze dan achterhaald zijn, of ze het dan zien als een prachtige gelegenheid. Haha, nou komen we netjes van hem af. Had je me niet zo stom moeten doen, had je me niet moeten stelen. Dat zal Goddank erg meevallen. Er is wat veranderd. God is daarmee bezig. En dan zal het komen tot openbaring van Jozef en tot verzoening. De Heere is met zijn heerlijke plan bezig, geliefde. Wij zien dat altijd, we zitten vaak kort en op ons eigen leventje. Waarom gebeurt dit en waarom laat God dat toe? En zo heeft iedereen zijn eigen leventje, waar God dan mee bezig is. Nee, God is met één groot magistraal plan bezig. In de stilte van de eeuwigheid die achter ons ligt. Daarom heeft hij gevraagd, wie zal er met zijn hart borg worden? En dat God heeft het geopenbaard in de moederbelofte. En God heeft, hoe is die moederbelofte? Niet als jullie je best doen, zal ik. De moederbelofte is, ik zal. God is met een plan bezig. God is met een plan bezig. En dat plan gaat dwars door alles heen, gaat door de zondvloed heen. Dat gaat in Ur der Chaldeeën, wordt er een heiden geroepen enzovoort. En hier is God bezig. Israël dreigt uit elkaar te vallen. Juda ging al naar de berg af, naar een lager gelegen gedeelte. Naar de Kanaanieten, nam een Kanaanitische vrouw. Van wie we de naam niet eens weten. Zo is ze binnengekomen in het verhaal en zo sterft ze. Israël dreigt uit elkaar te vallen. En daar heeft God in zijn machtige plan. Daar moeten we God ook leren de tijd te geven. God zorgt voor die honger. En dan wordt Jacob met zijn zonen naar Egypte, in het land Goshen, afgezonderd. Er zijn geen heidenen. Daar leven ze met elkaar samen. Maar er is nog geen volk. En er is als met de stremsel van de kaars die in het vat gaat. En dan de druk erop om één volk te worden. De farao die Jozef niet gekend heeft. En dan gaat God verder met zijn plan. De uittocht uit Egypte. Het beloofde land dat ik u geven zal. Heeft God al tijden beloofd. En God doet wat hij zegt. Opent uw mond. En dan is dat plan nog. Dan gaat God verder. Dan gaat het ballingschap, was er alles heen. Ja, David. God gaat verder. Dat kruis op Golgotha, ja, dat is ook het einddoel niet. God gaat verder. En nu in 2020, God gaat verder met zijn plan. En wanneer komt dat plan van God tot rust? Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Met een schare die niemand tellen kan. En wat is dan het plan waar God blij van is? Dat elk die daar is, 100% gelijk is aan de eerstgeborene Jezus Christus. God is bezig met zijn plan. En God geeft hier, op dit moment in de geschiedenis, Jozef wijsheid tot behoud van zijn familie. Dat geldt van alle die God lief hebben. Die hem, wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Dat staat bij God gewoon vast. Daarom staat er ook niet te vervoelen, want er zijn momenten dat ik voel, dat ik juist denk, zou God zijn genaam vergeten, nooit meer van ontferming weten. Wij weten dat die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Dan kan het soms langs een onbegrepen weg gaan. Maar de Heer houdt getrouw zijn woord. Dat roept degene die de Heere vrezen op. Om te geloven. En dan kun je man en vrouw elkaar ook kunnen ondersteunen. Want de ene keer wankelt de een. Dan mag de ander zeggen, joh, maar wat, God laat toch niet varen. Het werk van zijn handen. En dan de ander. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Vers 17, de man deed zoals Jozef gezegd had. En de man bracht deze mannen naar het huis van Jozef. Ja. U moet eens opletten, de broers worden in dit hoofdstuk nu de mannen genoemd. Kijk maar naar vers 16, want deze mannen. En nou, die hofmeester wordt nu ineens ook aangeduid. Vers 17, de man deed. Het lijkt wel alsof iedereen incognito gaat voor de ander. Een worsteling om de identiteit. Wie is wie? En hoe loopt het af? De man deed zoals Jozef gezegd had. In Kanaan gaf Jacob de bevelen Israël. In Jozef, in Egypte Jozef. En hij brengt de mannen naar het huis van Jozef. Allervriendelijkst. Nou, je zal zo ontvangen worden. Door Merkel in Duitsland. Je zal zo ontvangen worden. Inderdaad. Maar wat leer ik hier? Als ons geweten niet zuiver is. En dat betekent dat het gereinigd is in het bloed van Christus. Niet zomaar van, ja, hoe is nou, als je gaat sterven, nou ja, dan hoop ik naar de hemel te gaan. Waarom? Nou, ik ging altijd graag naar de kerk, was er graag mee bezig. Nee, niet dat. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Dat je dat weet in je leven, dan ligt het vlak. En dan heb je ook een vrij geweten. Het geweten van de broers is hier niet vrij. God is erin, in het vorige hoofdstuk ingaan we roeten. Er zit beweging in. In het volgende hoofdstuk zal het eruit komen. Als Juda het ook zegt. God heeft onze ongerechtigheid aan het daglicht gebracht. Onze misdaad. De Heere is bezig. Dan zijn we bij de tweede gedachte. De broers interpreteren de gebeurtenissen vanuit hun schuld. Lees maar mee in vers 18. Toen werden de mannen bevreesd, omdat ze naar het huis van Jozef gebracht werden. Ze zeiden, we worden hier binnengebracht vanwege het geld dat de eerste keer in onze zakken teruggelegd is, zodat hij ons kan overrompelen, overvallen en ons tot slaven nemen. En ook onze ezels. Als de man dus alle vriendelijk zijn, dat is een heel groot verschil met de vorige keer. Toen er harde woorden gesproken werden, alle vriendelijk. Gaat u mee, ik breng u in het huis van deze hoge vorst onder de farao. Dan slaat hen de schrik om het hart. En het gaat bij het woord in het Hebreeuws om hetzelfde woord wat er in het vorige hoofdstuk stond. Toen, we zouden zeggen, toen die ene van de tien en de andere met hem een hartverzakking kreeg toen hij het geld in zijn zak zag. Dat gaat ook om hetzelfde. Ze vrezen dat ze meegelokt worden en dat ze misleid worden. Als ze bij hem thuis zijn, kan hij met hen doen wat hij wil. Als ze zitten te eten. Ja, zo zal Absalom het laten doen met Amnon. Dan geeft hij een feest en dan mag Amnon komen. En dan laat hij hem lekker eten, laat hem lekker drinken. En als het een beetje vrolijk is, doodt hij hem. Vanwege incest bij zijn halfzus. Daar zijn ze bang voor. De Egyptenaar zal ons overrompelen, let maar op die werkwoorden, overvallen en ons tot slaven nemen. En ook onze ezels. Dat zien ze voor zich. Omdat ze zijn geld verdonkere maand hebben. Ja, voor degene die geen gereinigd geweten heeft. In de weg van belijdenis en vergeving. Zijn zelfs gastvrijheid en hartelijkheid een grote bedreiging. En dan denk je ook niet redelijk meer. Want die broers zijn vergeten dat toen ze aankwamen bij Jozef had hij ze kunnen pakken. Jullie hebben het geld gestolen. En als slaaf kunnen verkopen. Zij vrezen, vader Jacob zegt, hopelijk is het een vergissing. Zij vrezen opzet. En dan die drie werkwoorden. Overrompelen, overvallen, nemen, tot slaven maken. Ja, dat is precies wat ze met Jozef gedaan hebben. Ze hebben hem overvallen. Ze hebben hem gevangen genomen, in de put geworpen. En ze hebben hem als slaaf verkocht. Ezel hebben ze niet van hem afgenomen, maar wel zijn mantel. En tegelijk moet het voor de broer zo vreemd zijn dat die man zo vriendelijk doet. Bij het eerste bezoek, ja, toen had ze reden om bang te zijn, want ze werden hard behandeld. Maar alles is bedreigend voor hen. Zo is het met ons. Als we niet weten dat het met Jezus in orde is. Toen vluchtte ik tot Jezus. Dan kan het midden in de wacht zijn, nacht zijn dat er een bliksemflits en een donderslag. En oh, we liggen te rillen in bed. Het is het laatste oordeel. Zo is het als de Heer ons geweten doet, ons laat ontwaken. En doet beseffen dat we voor hem niet kunnen bestaan. Dan leggen we zelfs de genadige belofte anders uit. Prachtige woorden. Ja, maar staat er. Ja, maar die zullen mijn oordeel verzwaren. En daarom, het moet tot belijdenis komen. Als er een verborgen zonde is, het moet beleden worden. En verborgen zonden, dat zijn zonden. Kijk. Het zou niemand van ons lukken om alles een zonde te beleiden. Calvijn zegt, als ik aan het eind van de één dag alle zonden zou moeten beleiden, zou het me niet lukken. Want wie kan ze allemaal herinneren? Maar het gaat om die zonden waarvan we weten dat ze er zijn en die we wegdrukken. Het is al zo lang geleden. En niemand is er nog achter gekomen. Het bloed van Christus moet ons geweten reinigen. En dan mogen de gunstbewijzen van God ons bemoedigen. De broers zijn bang. Maar ze hopen dat ze de ramp kunnen afwenden. Lees maar mee in vers 19. Daarom benaderden ze de man die over het huis van Jozef ging. En ze spraken hem aan bij de deur van het huis. Ze spreken hem eerbiedig aan. Als ze op punt staan naar binnen te gaan. Dat kan ook de binnenplaats zijn. Dat moet ook voor Benjamin even, die zou vergeten. Die moest meekomen. Maar zijn naam is nog niet genoemd en op hem is nog niet gewezen. Wat moet dat vreemd zijn wat er hier allemaal gebeurt met zijn broers. Die stoere kerels. Zo bang. En dan houden ze een vurig pleidooi in vers 20 tot en met 22. Lees maar mee. Ze zeiden, och mijn heer, we zijn de eerste keer alleen maar gekomen om voedsel te kopen. En het gebeurde toen we in de herberg gekomen waren, onze zakken openden. Ziet, ieders geld zat boven in zijn zak, ons geld in zijn volle gewicht. En dat hebben we nu weer mee teruggebracht. We hebben ook andere geld met ons meegebracht om voedsel te kopen. We weten niet wie ons geld in onze zakken gedaan heeft. Let erop, het wordt getekend als we als één man spreken. Och, mijn heer, ik kan het hier beter vertalen. Alsjeblieft, mijn heer. Er is geen woordvoerder, ze spreken allemaal door elkaar. En ieder van hen vecht om te overleven. En ze vertellen, de eerste keer zijn we alleen maar gekomen om voedsel te komen. En op de terugreis zat het geld terug in onze zakken. Het lag er bovenop. En niet eens een beetje van het geld in het volle gewicht. Alles wat we betaald hebben. En we hebben dat geld nu weer meegenomen. En ook nog ander geld om nieuw eten te kopen. Wij weten niet wie het in onze zakken gelegd heeft. In het vorige hoofdstuk spraken ze bij de ontdekking over een terugkeren van het geld. Het geld is teruggekeerd. Zo duidde Jozef het ook aan. Laat het geld in hun zakken terugkeren. En nu zeggen ze, het is erin gelegd of iemand heeft het erin gedaan. Ze willen alle kanten hun onschuld betuigen. En ze gaan erover beginnen terwijl niemand er naar gevraagd heeft. Niemand een beschuldiging geuit heeft. Maar hun eigen verleden speelt hen zo parten. Ze zijn zo van de wijs dat ze niet eens zeggen, en hier is Benjamin die we mee moesten nemen. Geen woord aan Benjamin. Wat een angst. Wel, de Heere leidt de weg van de broers door Jozef naar het huis van Jozef. In de derde plaats, de hofmeester wijst hen in vrede op de God van hun vader. Die hofmeester, die zegt zomaar, jullie hoeven ergens over in te zitten. Het is oké. Hij stelt hen gerust, hij zegt in vers 33, vrede zij u. Wees niet bevreesd. Uw God en de God van uw vader heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld heeft mij bereikt. Dus die man die trekt niet eens zijn wenkbrauwen omhoog. Waar hebben jullie het over? Hij is van alles op de hoogte. Hij hoeft niet door te vragen. Maar hij kan een direct antwoord geven. Blijkbaar heeft Jozef hem de opdracht gegeven. En heeft hij hem ook al verteld wat hij zeggen moet als zijn broers erover beginnen. En waar begint hij mee? Vrede, zei u. Shalom. En dat is heel bijzonder. Want daar is de Jozef-geschiedenis mee begonnen. Toen Jacob Jozef zijn liefde zo liet merken, lees ik in hoofdstuk 37 vers 4 al. En de broers konden niet meer in shalom, in vrede met Jozef spreken. En dat resulteert tenslotte hierin. dat Jacob tegen Jozef zegt, joh, ga naar Dothan, zoek je broers op, vraag naar de shalom van je broers. Dus van de kant van de broers onvrede. En van Jozefs kant vrede, zei u. En let goed op. Dat betekent niet, dat doen wij makkelijk als het om anderen gaat die wat hebben. Zeg jongens, zand erover. Vrede sluiten. Nee, dat doet Jozef niet. Hij begint te laten merken vrede is in zijn hart. En dat is het heerlijk als je met de Heere leeft. Dan is de vrede in je hart. Kun je verdrietige dingen meemaken, maar het maakt je niet bitter. Want je leeft voor de Heere, met de Heere. Vrede, zei u. Maar hij gaat wel beproeven hoe het met ze is. Het is geen zoete lieve Gerritje. Vrede, zei u. En dan zegt de hofmeester, vrees niet. Vrede in het ogenblik van dodelijke angst. Het lijkt alsof het lied al begint te spelen. Heel erg op de achtergrond, het orkest. Na vele, vele jaren zal er vrede dagen in de geschiedenis, in het huis van Jacob. Klinkt bemoedigend. Maar echt gerust maakt de toezegging alleen van de Heere in dodelijke angst. Wij kunnen tegen elkaar zeggen als iemand, ik ben zo bang om te sterven, ik weet niet. Als ik me maar niet bedrieg, nou joh, als jij er niet komt, wie komt er dan niet? Je moet niet bang zijn, vrees niet. Dat geeft geen rust. Als je weg bent, heen nog meer aanvechting. Ze kennen me niet en ze proberen me wat wijs te maken. Ze moesten eens weten wie ik ben. Vrees niet. Weet je wat je dan nodig hebt? Dat God het zegt. Kan door een engel zijn, kan door een dominee zijn. Vrees niet, komma, want. Vrees niet. Ja, dus die te hard ontschiet. Ineens het hemelslicht in die kerstnacht. Vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap. Die voor u heel het volk wezen zal. Namelijk dat voor u vandaag geboren is. De verlosser, de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus, de Heer. En zo klinkt het ook in de morgen der opstanding. Vrezen jullie niet als die vrouwen de schrik van hun leven krijgen. Een paar engelen daar in het graf. Want wij weten wie jullie zoeken. Jezus die gekruisigd was. En zo zegt de heiland het zelf als hij ze ontmoet, vrees niet. Het is door hem dat de vrees mag verdwijnen. Schuld beleiden. En vergeving. En hebt u misschien vast wel eens gehoord, er staat 365 keer in de Bijbel. Vrees niet voor elke dag van het jaar een keer. Want. Steeds de reden. Die de vrees mag wegnemen. En die vrees mag wijken. Calvin zegt, zodra wij enige belofte van God horen, moeten we de ogen op Christus slaan. In wie de Heer ons kan genadig zijn. Als reden dat ze niet hoeven te vrezen. Zegt die hofmeester iets prachtigs. Hij zegt, vrees niet. Vers 23, uw God en de God van uw vader. Heeft u een schat in uw zakken gegeven? Uw God en de God van uw vader. Kijk, dat is nou het beroer dat we bang zijn. Als die vrede er niet is, dat vlakke veld er niet is. Want anders zou je eraan opluisteren. Dat is juist het eigene van hun God. Uw God en de God van uw vader. Dat is het machtige wonder. De God van Abraham is de God van Isaac, is de God van Jacob. En hij wil hun God zijn. Uw God. De God van uw vader, van uw opa. van je overgrootvader. Maar als angst onze harten vervult en ons geweten niet gereinigd is, horen we zelfs dat niet. Of het klinkt nog dreigend, of het geldt voor iedereen behalve voor ons. Vrees niet. De God, uw God, de God van uw vader. Uw geld heb ik ontvangen. Het staat in de boeken. We komen niks tekort, wordt niks gemist. Uw geld is tot mij gekomen. Hey, dat is ook apart, hè. Toen zij 's nachts dat geld ontdekten, onderweg op weg naar huis. En toen zeiden ze, wat is dat God ons doen zal? Waar is God mee bezig? Wat wil God van ons? Wat doet God met ons? En die hofmeester zegt, jullie hebben niks gestolen. Geld staat in de boeken. Jullie God heeft een schat in jullie zakken gelegd. Heel apart, hè, zoals hij het beschrijft. Hij doet niet alsof engelen 's nachts gekomen zijn en dat geld in de zakken gestopt hebben. Hij trekt de aandacht weg van de menselijke persoon die gehandeld heeft, maar wijst hem naar de diepste achtergrond. Jullie God heeft het gedaan. En de God van jullie vader. En het gaat werkelijk, en dat hebben ze niet door, maar het gaat werkelijk om hun God, want het is de God van Jozef. En tegelijk onderstreept dus die hofmeester wat het geheim is in de Jozefgeschiedenis. Wat God handelt door mensen. Hij gebruikt Jozef om een groot volk in leven te houden. Hoofdstuk 45 vers 5. En zo werkt de Heere. Maar de aandacht is voor hemzelf. Dan zit je diep in de put. En er is net iemand die je belt. Hoe is het? En die deelt niet zoals de meeste. Hoe is het? Ja, goed. Oké. Ik heb iets leuks te vertellen. Nee, die het hoort in de toon. Ja, goed, goed. Wat bedoel je? Dat je hart kunt uitstorten. Dat die nou net moest bellen. Uw God. Hij gebruikt Jozef om het volk in leven te houden. En zo is degene die het geld in hun zakken teruggedaan heeft alleen geleid en bestuurd door uw God en de God van uw vader. En nu worden de broers door het antwoord van Jozef geconfronteerd met het geheim van de geschiedenis. Gods verborgen leiding. En hoop ze, goed lezen. Die hofmeester zegt niet, hij heeft het geld in jullie zakken gedaan. Nee. Zo hebben ze het zelf gezegd, het geld in onze zakken teruggelegd. Maar de hofmeester zegt, de God van uw vader heeft u een schat in uw zakken gegeven. Bij een schat gaat het om een verborgen, dat weten jongens en meisjes wel, een verborgen rijkdom waarvan je niet weet dat die er is. Hij heeft een schat in jullie zakken gedaan. Jullie God. Denken ze nou terug aan het gebed van hun vader. Voordat ze weggingen. God de Almachtige. Want die almacht heb je nodig. God de Almachtige, geven jullie barmhartigheid in de ogen van die man. En de Heere verhoort het gebed rijkelijk en nog wel in rijke mate. En dan is er nog iets wat hun vrees mag laten wijken. Zonder dat er direct met woorden aandacht aan besteed wordt. Hoe gaat dat verder? Uw geld heeft mij bereikt, punt. Toen, vers 23b, liet hij Simeon naar buiten brengen naar hun toe. Ook daar heeft Jozef bevel voor gegeven. Moet gelijk Simeon loslaten. Dan kunnen ze weten dat ik ze niet langer verdenk van spionage. Dan kunnen ze weten dat ik een man van een woord, een woord ben. Een man, een woord, een woord. Het mag voor hen een teken zijn dat alles in orde is. De verdenking van spionage is weg en er ligt geen aanklacht van diefstal. Ze mogen vrij naar Egypte komen en gaan. De angst is niet gelijk weg, want ik lees niet. En toen ze Simeon zagen, werden ze blij. Ze gaven hem een klap op de schouders. Jongen, wat geweldig dat we elkaar weer zien. Nee. Terwijl Simeon minstens een paar maanden in de cel gezeten heeft. Hij heeft al de tijd gehad om na te denken. Wat heeft het hem gedaan? Beschuldiging van tafel, maar ze durven niet te juichen. En ondertussen gaat de surprise party door. De hofmeester brengt hem binnen in het huis van Jozef. Ze worden behandeld als gasten met oosterse vriendelijkheid, de voeten gewassen. Een geweldige belofte, want als je iemand als gast ontvangen hebt, kun je hem geen kwaad meer doen. En toch gaat het heel spannend worden. Jozef heeft het allemaal helder voor ogen, die laatste proef. Ik zei het net al, een extra portie voor Benjamin. Om te kijken of er afgunst is die broeit en erger wordt. Dan de beker in de zak van Jozef. En hij zal de spanning laten opvoeren, want ze worden onderzocht van de oudste tot de jongste, de laatste. Ze staan al te grijnzen, zie je wel dat we niks hebben. En bij de laatste was het minst verwacht, daar komt hij tevoorschijn. En laten ze hem dan in de steek. Of nemen ze, krijgen ze de kans om zich van Benjamin te ontdoen. Jozef zal een wonderlijke ontdekking doen. Wat is een wonderlijke geschiedenis. Dan maken zij het geschenk gereed dat ze meegemaakt hebben. Voor die hoge Egyptenaar. Wat een wonderlijke geschiedenis. De Heer heeft Jozef wijsheid gegeven. En tegelijk Jozef gebruikt om die broers te veranderen. Want er is wat gebeurd met die jongens. Dat ze met elkaar praten over dat verborgen geheim. En de Heere werkt erin mee. Voor zijn eigen eer. En tot heil van dat volk dat in leven geroepen wordt. En zo werkt de Heere nog steeds. Die rouwdouwers worden door de Heere opgezocht. En tot kennis van zichzelf gebracht en tot zoekers van genade. En ze zijn gevonden. Dat geweldige evangelie mag nog steeds verkondigd worden. U kunt wel te goed zijn om zalig te worden. Dus als u al gelovig bent en u bent vroom en natuurlijk. Ja, ieder mens doet wel zondes, het is niet perfect. Ja, wie wel. Maar ja, ga toch graag naar de kerk en je kunt wel te goed zijn. Dat je eigenlijk geen zaligmaker nodig hebt. Maar je kunt niet te slecht zijn. Want God heeft hem die geen zonde gekend heeft nog gedaan. Tot zonde voor ons gemaakt. Je kunt niet te slecht zijn om gered te worden. En daarom laat u overtuigen van uw schuld. Beleid uw zonde. Toen vlucht ik tot Jezus. Dat is geen evangelie. Dat zal je, Paulus later. Die de gemeente van, ik heb de gemeente van Christus vervolgd. Ik heb vrouwen aan de haren getrokken. De gevangenis ingewerkt. Kinderen. Maar de grootste van de zondaar is barmhartigheid geschied. Dat ik voor jullie het bewijs ben. Van Gods barmhartigheid. En als het goed is zal iedere gelovige dat zeggen. Mensen, het kon voor mij. En daarom kan het voor jou zeker. Trek deze bemoediging naar u toe. Ook als uw kinderen zijn afgeweken op dit punt, ongevoelig en onverschillig zijn. Grijp naar de doopbelofte. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. En al wat u ontbreekt, schenk ik zo gesmeekt. O God, ik kan niet zeggen dat we het goed, hem zo goed hebben opgevoed. Daar kunnen we niet op pleiten. We kunnen alleen maar pleiten op wat u beloofd hebt. Zie hem aan in Christus Jezus. O God, breng dat jong van ons, die dochter van ons, aan uw voeten. Kom tegen. Ga desnoods een moeilijke weg, maar red ze voor eeuwig. Gedenk aan uw barmhartigheid, gedenk aan uw verbond. En dan is net als bij Jozef, toen de jongens gingen, toen Jacob Benjamin los moest laten. Het zelf, dat wilde hij maar zelf doen, maar aan de Heer uit handen gaf. Toen mocht hij zeggen, de Almachtige. Voor de Heer is niks te wonderlijk. De Almachtige is ook de Barmhartige. En deze geschiedenis is er bewijs van. Ja, jongens en meisjes, de hele Bijbel is er bewijs van. En ik hoop, als we naar huis gaan, dat we tegen elkaar zeggen, ik ben er het bewijs van. Loof de Heere mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. Amen. Psalm 103. Nu vers 4. 103 vers 4. En na het dankgebed. Het tweede vers. 103 vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen aan Israël zaad. Tot hun behoud genegen zijn daan getoond. En trouwelijk hen geleid. En na het dankgebed vers 2. Looft hem die u al wat hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven.